Er is al veel over gezegd en iedereen heeft er wel een mening over. De rol van de Nederlandse journalistiek in het conflict tussen Israël en Hamas. Hoe kun je als journalist onbevooroordeeld verslag doen van wat er in Israël en Gaza gebeurt? Wat is de rol van de media en wat zijn de gevolgen van bevooroordeelde of eenzijdige berichtgeving? In de studio Wiert Duk, verslaggever bij De Telegraaf en commentator bij verschillende talkshows. Wiert, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, jij bent journalist bij de Telegraaf. Je hebt ook een podcast die je maakt. Je schrijft regelmatig over antisemitisme, over het conflict ook tussen Israël en Gaza. Je zit ook regelmatig bijvoorbeeld bij Voetbal Insight of
Vandaag
Insight heet het tegenwoordig. Om te duiden. Vind jij dat de standpunten over het conflict tussen Hamas en Israël, dat die evenredig vertegenwoordigd zijn in Nederland, in de media?
Nee, dat vind ik helemaal niet. Dat is een groot verschil met vroeger natuurlijk. Ik ben oud genoeg om de grote oorlogen tussen Israël en de Arabische landen nog te hebben meegemaakt. En toen lag de bias te veel bij de pro-Israël standpunten. Mm-hmm. Maar tegenwoordig is het helemaal veranderd. Dus de nadruk ligt vooral op het leed dat dan in Gaza zou worden aangericht door Israël. Mm-hmm. En inmiddels ook in Libanon. In veel media. En je ziet dat in heel veel media, misschien omdat daar een nieuwe generatie zich heeft aangediend, dat idee dat Israël een koloniale staat zou zijn.
Dat komt terug in de berichtgeving.
Dat komt misschien niet zo letterlijk terug, maar dat zie je dus wel in de manier waarop er wordt geschreven over dit conflict. En dat idee is dat Israël, dat de Joden niet al een hele geschiedenis hebben daar in die regio. Die natuurlijk een paar duizend jaar teruggaat zelfs. Maar dat Israël een koloniaal construct zou zijn dat na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd. Door Joden die vooral uit Europa dan zouden zijn gekomen. Mm. Dus dat het eigenlijk een westers koloniaal project is. Joden worden dan gezien als Europeanen. Die daar... Kolonisten dus die daar de oorspronkelijke Palestijnse bevolking zouden hebben verjaagd en onderdrukken. En tot op de dag vandaag onderdrukken. En dan kom je al heel snel bij het idee dat Hamas dus de resistance is. Dus de legitieme verzet.
Verzet. Nou ja, we gaan het in deze uitzending hebben over berichtgeving in de media. Jij bent daar zelf ook deel van in jouw werk bij De Telegraaf. Voordat we daaraan gaan beginnen aan dat onderwerp, gaan we toch even kort kijken naar het nieuws wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Onder andere is er een groep van 100 medewerkers van de BBC. Die heeft een brief geschreven aan de BBC. En in die brief staat dat zij vinden dat de berichtgeving van de BBC over Gaza bevooroordeeld is. Ze zijn, en ik citeer, ontsteld over het gebrek aan consistent, eerlijke en nauwkeurige, op bewijsmateriaal gebaseerde journalistiek over Gaza. En ze vinden dus dat de BBC veel te pro-Israël is.
Ja, daar moest ik wel om lachen. Ja. Want je denkt dus, oh nou goed, hè, dan gaan ze dus kennelijk die BBC berichtgeving die veel te sterk anti-Israël is, die gaan ze bekritiseren. Maar dan vinden ze notabene deze berichtgeving die in grote delen zeer kritisch is op Israël. Mm-hmm. En veel minder kritisch op de terreur van Hamas en Hezbollah en Iran. Wat ook overigens in een rapport wat onlangs is verschenen is verduidelijkt.
Mm-hmm. Er is een rapport verschenen over de BBC, zeg
je? Over de BBC en dat was vernietigend. Dat was dus over de verslaggeving van de BBC door de BBC van dit conflict. En dan zijn er dus medewerkers nu die deze manier van verslaggeving nog te zeer vinden uitvallen in het voordeel van Israël. Nou ja, dat laat dus zien wat ik je eerder zei, dat er op die redacties een nieuwe generatie journalisten zich heeft aangediend. Mm-hmm. Dat is ook in Nederland zo. Vaak ook met een andere etnische achtergrond dan autochtone journalisten. Dus vaak met een islamitische achtergrond ook. Die bevooroordeeld in dit conflict staan. Ja. En daar heeft de journalistiek echt onder te lijden. Ja. Omdat het heel lastig is voor deze collega's om een objectief beeld te vormen van wat zich daar nu precies in het Midden-Oosten afspeelt, omdat ze zich solidair voelen met
de Palestijnen in Gaza. Ja. Nou, we gaan daar natuurlijk zo meteen ook nog over verder praten. Israël die heeft gisteren de Verenigde Naties via een brief geïnformeerd over het verbod op UNRWA. En wij hebben het vorige week in de uitzending kort over gehad, over UNRWA. De Knesset, het Israëlische parlement, heeft een wet aangenomen waarin staat dat de UNRWA vanaf nu verboden is. Ja. Wat vind je eigenlijk van die zet van Israël?
Nou, dat vind ik volledig terecht, omdat UNRWA is een soort lange arm geworden van Hamas, helemaal in Gaza. is gebleken dat UNRWA-medewerkers niet alleen met de Hamas collaboreren, maar er zijn ook bij UNRWA-medewerkers ook betrokken geweest bij 7 oktober, bij die slachting.
Maar tegelijk is verbieden wel een hele grote stap.
Nou ja, ik heb een interview gehad in de Telegraaf met een Israëlisch Knesset-lid, mm-hmm. die al jaren bezig is, een dame, slimme dame, die al jaren bezig is om te onderzoeken hoe UNRWA zich nou precies opstelt en profileert daar in Gaza. En zij zegt, op basis van dat onderzoek zegt, zij blijkt gewoon dat de Hamas diep geïnfiltreerd is in UNRWA. En zij zegt ook, er zijn allerlei andere mogelijkheden, ook via de VN, om die hulp die UNRWA dan zou moeten bieden daar in Gaza, om die op die manier te coördineren.
Maar tegelijk zeggen heel veel organisaties, ook hulporganisaties, die zeggen van ja, maar je kunt UNRWA nu niet afschaffen, want UNRWA is de grootste hulpverlener. Dat wordt een humanitaire catastrofe.
Er is natuurlijk al sprake van een humanitaire catastrofe. En die catastrofe is met name, die kan beëindigd worden als Hamas zegt, we leggen de wapens neer en we laten de gijzelaars vrij. En we leveren de lichamen van de gijzelaars die wij hebben vermoord, die leveren ook over. Dan stopt die catastrofe. Alleen dat doet Hamas niet. En het is ook niet zo dat de bevolking van Gaza, nou voordat die oorlog in Gaza begon, massaal in opstand is gekomen tegen Hamas. Integendeel, toen die terroristen van Hamas die lichamen en die gijzelaars meenamen terug naar Gaza vanuit die kibbutzim rond aan de grens. Toen werden die mensen geparadeerd door Gaza stad en daar stonden grote menigte te juichen en te joelen en te applaudisseren. Ja. Dus er ligt ook een hele grote vorm van medeplichtigheid bij
die
bevolking.
Dus die achtergrond moet ook meegewogen worden daarbij?
Nou ja, ik zou die achtergrond sowieso meewegen. En nogmaals, deze oorlog kan gestopt worden op het moment dat Hamas zegt, we geven ons over. Ja. Ik bedoel, zo gaat het in oorlogen. En dan kunnen die hulpacties waar Israël ook aan meewerkt, die kunnen dan massaal op gang komen. Ja. En dan kan die bevolking geholpen worden.
Ja, laatste nieuwsbericht van vandaag. Nou ja, morgen eigenlijk. Want morgen zijn de verkiezingen in Amerika. Ja. Die uitslag, hè? Gaat dat veel betekenen voor Israël, verwacht jij, Trump of Harris?
Nou ja, kijk, steun aan Israël is natuurlijk wel bij beide partijen, Democraten en Republikeinen, verzekerd. Want dat is een soort, net zoals dat in Duitsland het geval is, een soort van afspraak dat dat buiten kijf staat. En dat niet ter discussie wordt gesteld. Alleen heeft Trump een beter record op dit moment, vanuit zijn periode als president nog, in het in ieder geval openbreken van die status quo daar in het Midden-Oosten, want dat heeft hij gedaan via die Abraham-akkoorden, de Abraham-akkoorden, die door zijn schoonzoon zijn tot stand gebracht, waardoor een deel van die Soenitische Arabische wereld zich aan de kant van Israël heeft opgesteld.
Ja, maar verwacht jij dat de uitslag van de verkiezingen dat er veel impact gaat hebben op de oorlog nu tussen Hamas en Israël?
Niet per se, omdat Netanyahu toch doet wat hij wil. En op dit moment zich gelegitimeerd voelt om in ieder geval te zorgen dat Hamas en Hezbollah en de andere proxies van Iran daar geen concrete bedreiging meer vormen voor Israël. En dan maakt het hem niet uit wie daar in het Witte Huis zit.
De proxies, dat zijn zeg maar de landen die gelieerd zijn aan Iran, hè? En die samen Israël.
Ja, of de terreurbewegingen. Ja. Kijk, wat heel veel mensen niet vaak niet begrijpen is, Israël voert in feite oorlog met Iran. Alleen Iran, af en toe gooien ze wat raketten richting Israël, maar Iran vecht via zijn proxies, zoals het heet. Dus dat zijn Hezbollah en Hamas, maar ook de Houthis in Jemen en de Shiïtische milities in Irak en Syrië. Het is ook een oorlog tussen Shiïten en Soenieten natuurlijk, maar vooral het is de Shia-wereld onder leiding van Iran dat Israël wil vernietigen. Ja. En Israël kan er niet toestaan natuurlijk. Het Westen kan het ook niet toestaan.
Dus je verwacht eigenlijk van wat de uitslag ook wordt van die Amerikaanse verkiezingen. Israël gaat wel door met die oorlog tegen Iran.
Nou ja, Israël gaat sowieso door natuurlijk. Ja. In ieder geval, Israël gaat door tot het moment waarop zij zeggen, oké, nu is onze veiligheidssituatie min of meer verzekerd. En nu kunnen ook die 70.000, 80.000 mensen die bijvoorbeeld uit het noorden van Israël zijn moeten geëvacueerd worden, vanwege die raketten van Hezbollah, die kunnen dan terug. Dat is natuurlijk, ik bedoel, er zijn tienduizenden ontheemden binnen Israël omdat er permanent raketten op Israël worden afgevuurd. Ja. Dan heeft elk land heeft dan natuurlijk het recht om zichzelf te verdedigen daartegen. Ik bedoel, dat zouden wij ook vanzelfsprekend vinden.
We gaan het hebben over verslaggeving, over Israël en Gaza. Lukt het als journalist, Lukt het jou als journalist om onbevooroordeeld te kijken naar dat conflict wat zich daar afspeelt in Israël?
Nou ja, dat zou wel moeten natuurlijk. Het probleem is altijd dat als je niet op een oorlogsgebied echt binnen kunt, ja, dat je dan niet kunt on the ground, zoals het heet, kunt kijken wat de situatie is. En het is nou niet zo dat op dit moment veel westerse verslaggevers Gaza binnen kunnen bijvoorbeeld, om en zeker niet als ze niet embedded zijn, mm-hmm, om te kijken wat concreet daar de situatie is. Maar dan moet je dus ook, als je daar verslag van doet van Gaza, wat daar gebeurt, dan moet je dus ook aan je kijkers of je lezers duidelijk maken: luister eens, wij baseren ons hier niet op feiten die wij zelf hebben kunnen ophalen, zeg nee, maar. Ofwel, we baseren hier ons op informatie vanuit Hamas. Nou, dat is altijd natuurlijk gekleurd en dat zit vaak vol met leugens. Of we baseren ons op informatie van de IDF, dus de Israëlische Defense Forces. En die is ook gekleurd, want geen partij bijna ter wereld is zo goed in het kleuren van materiaal als de Israëli's.
Je zegt, beide kanten zijn gekleurd.
Ja, beide kanten zijn gekleurd. Dus je moet, en dan moet je natuurlijk op basis van kennis en je eigen contacten en je netwerk en bellen met mensen en zo, moet je proberen je eigen informatiebronnen aan te boren. Ja. En dat lukte ons bijvoorbeeld. Kijk, mijn collega-correspondent in Israël, Ralf Dekkers, die heeft daar zijn eigen netwerk. Maar in het begin lukt het ons ook wel vanaf de redactie bijvoorbeeld om te bellen met mensen in Gaza. Ja. En van hun informatie te krijgen over de situatie.
Maar ja, wat die hoor je dan van die mensen?
Of ze zijn dood.
Ja, wat hoor je dan van die mensen, in ieder geval toen, aan het begin van de oorlog? Hoorde je van hen een ander verhaal dan wat je via het ministerie van Gezondheid in Gaza krijgt?
Ja, toen hoorden we van een deel. Nee, van een deel hoorden we gewoon precies de Hamas-propaganda. Ja. En dat was ook heel ideologisch gekleurd. Heel erg anti-Zionistisch, anti-Israël. Mm. Maar van één of twee hoorden we dan ook wel een voorzichtig geluid over hoe Hamas de bevolking daar onderdrukt. Ja. En dat Hamas het ook onmogelijk maakte voor die mensen, voor de doorsnee Gazaan, zeg maar, om zichzelf in veiligheid te brengen bijvoorbeeld. Ja. Maar die mensen die zijn nu dan natuurlijk niet meer te bereiken. Nee. Die zijn, wat ik zei, die zijn ofwel op de vlucht of zijn. Ik weet in ieder geval van één iemand, want dat was een bekende journalist daar, die is omgekomen in die bombardementen.
Ja. Nu noemden we het net ook, hè, toen we het hadden over die BBC-medewerkers die een brief hebben geschreven aan hun eigen omroep. Maar journalisten zijn ook mensen, hebben ook emoties. En het lijkt soms ook dat je bijna niet bevooroordeeld kunt staan in dit conflict, omdat je of voor Israël bent of voor de Palestijnen bent. Zie jij dat ook zo?
Nee, niet per se. Dat hoeft niet per se. Alleen, wat natuurlijk onomstreden is dat je als journalist niet voor terreur kunt zijn. Mm-hmm. En wat mij dus geschokt heeft na 7 oktober, is die pogingen ook in media om van Hamas toch iets anders te maken dan een beestachtige terreurorganisatie.
Ja, wat bedoel je daarmee?
Om van Hamas een verzetsbeweging te maken. Mm-hmm. Ik heb letterlijk mensen gehoord, ook over Hezbollah, die zegt dan, een of andere expert zag ik op televisie, Nieuwsuur of zo, die dan zegt, ja, maar Hezbollah, dat is veel meer dan alleen maar strijders, hè? Dat is ook een maatschappelijke beweging en zo. Ja, dat zal wel. Dat was Hamas misschien ook wel. Maar dan ben je natuurlijk aan terreurdaden aan het witwassen. Mm. En wij hebben toen na 7 oktober die ongecensureerde beelden gezien van wat zich daar heeft afgespeeld. Notabene door Hamas zelf opgenomen met webcams en telefoons en zo. Ja, dat is te gruwelijk voor woorden.
Gewoon. Maar tegelijk is het dan niet juist ook de taak van de journalistiek om die context erbij te geven en te vertellen van ja, je hebt ook een politieke tak van de Hezbollah en je hebt ook een burgerlijke tak van Hamas die
dat soort feiten kun je wel leveren. En dat moet je natuurlijk ook doen als je een profiel schrijft van zo'n terreurgroep. Dan moet je dat natuurlijk ook doen. Alleen, dit gebeurt juist in een poging om te laten zien dat verzet ook wel een zekere legitimiteit kent. Mm-hmm. En dat is natuurlijk niet zo.
Zie je daar een opzet achter?
Ja, ook soms wel, ja. Ook opzet omdat, wat ik eerder zei, een deel van deze mensen ervan overtuigd is dat de schuld voor wat daar zich afspeelt, dat die in het zionisme ligt. Hè? En dat zionisme tegenwoordig wordt telkens aangegrepen als voorwendsel om Israël te mogen bekritiseren. Terwijl dat anti-zionisme is in mijn ogen gewoon verkapt antisemitisme. Ja. En als je wat verder drukt, dan komt dat er ook altijd wel uit. Dan opeens zijn het toch de Joden. Of dan opeens, hè, er staan in Nederland toch, worden synagoges, of worden Joden aangevallen bijvoorbeeld. Terwijl het geen Israëliërs zijn, maar Joden en zo. Dus... en daar moet je natuurlijk als journalist enorm op bedacht zijn. En ik vind dat de media daar, een heel groot deel van de media daar op dit moment veel te weinig op bedacht zijn.
Op die impact die het heeft ook op de Joodse gemeenschap, daar kom ik graag later nog op terug. Maar als we teruggaan naar 7 oktober 2023, hè, toen merkten we ook dat in de berichtgeving over wat er daar gebeurde, dat er een aantal dagen een soort van solidariteit was met Israël en een medevoelen van waar ze doorheen zijn gegaan. Op een gegeven moment sloeg dat om. Je zegt al één dag was het volgens jou. Hoe was dat bij de Telegraaf?
Nou, de Telegraaf staat er heel anders in. En ik denk dat wij daar als een van de weinige media in Nederland heel consequent standvastig in zijn om telkens te wijzen op die gruwelen van 7 oktober. Mm-hmm. Om het publiek er ook op te wijzen dat dat een soort... civilisationsbroeg, zeggen Duitsers dan. Net zoals de Holocaust dat is geweest, is 7 oktober dat in mijn ogen althans
zoals
ook geweest.
Breuk
met alles wat humaan, beschaafd, menselijk is. Mm. Ik bedoel, daar werden bejaarden, vrouwen, kinderen afgeslacht, die notabene het beste ook voor hadden met de Gazaren, die jarenlang mensen uit Gaza hielpen, bij hen lieten werken, probeerden hen het ziekenhuis te krijgen en zo. Bevriend wilden zijn met die mensen, juist omdat ze met die mensen te doen hadden. Ja. En dan word je notabene door de mensen die jij hebt geprobeerd te helpen, word je opgejaagd en verkracht en vermoord en je kinderen worden in brand gestoken en zo. Ik bedoel, de Duitsers of de nazi's die schaamden zich nog in zekere zin voor die gruwelen. En dit werd gewoon gedocumenteerd door die terroristen zelf.
Ja, door het te filmen en zo bedoel je.
Ja, door het te filmen en door het in de wereld in te sturen. Ja.
Is dat een bewuste keuze geweest van de Telegraaf? Hebben jullie bij wijze van spreken na 7 oktober bij elkaar gezeten en gezegd van dit moeten we blijven herhalen?
Nee, dat is gewoon het moreel kompas geweest van de hoofdredactie. Mm. En dus vooral van degene die hoofdredactionele commentaren schrijft. Ja. Waar ik heel blij mee ben, omdat ik me daar... Ik heb het er nooit met de hoofdredactie over gehad. Alleen, we zijn onmiddellijk in een soort van journalistieke modus terechtgekomen, waarin we, vooral ik dan ook, veel aandacht besteden aan wat de Joodse gemeenschap in Nederland overkwam, omdat die ook opgejaagd ging worden. En wij verbazen ons, we waren er verontwaardigd over natuurlijk. En gelukkig had ik al veel contact in de Joodse gemeenschap, dus ik kon ook allemaal aanboren en die verhalen schrijven. En onze commentatoren, die zijn van meet af aan, is hun moreel kompas gewoon in mijn ogen goed afgesteld geweest. En ik zou ook niet weten hoe ik het had moeten, moreel verantwoorden als ik bij een van die andere media had gewerkt.
Ja, want kun je daar voorbeelden van geven?
Ik had waarschijnlijk ontslag genomen.
Ja, kun je daar voorbeelden van geven? Wat valt jou op in de verslaggeving, als we even de Telegraaf buiten beschouwing laten, want die hebben we nu besproken, als je kijkt naar de verslaggeving over het conflict Gaza-Israël?
Nou ja, zoals laatst was het natuurlijk een heel pregnant voorbeeld van de correspondent van de NOS in Israël. Ik geloof dat die daar tijdelijk is, Sander van Hoorn. Die dan begon over de denkwijze van Hamas. En dat hij letterlijk zei van het is ook wel... Hè, Hamas heeft die gijzelaars en die gaan ze natuurlijk niet vrijlaten. Want voor hen is het een soort van uitruil. En hij zei iets letterlijk zelf, ik heb het niet meer helemaal aan voor de geest. Maar
hij zei van Hamas heeft er geen belang bij om de Israëlische gijzelaars vrij te laten.
Ja, want dat geldt voor hun als uitruilmiddel. En hij deed net alsof dat geen false balance was, zoals het heet. Tussen het Israëlische standpunt, wat dan dus gewoon het standpunt is van een democratisch gekozen regering, en het standpunt van een terreurbeweging die gijzelaars gebruikt als mogelijk uitruilmiddel. Ja. Hij deed net alsof dat tegenover elkaar in een eerlijke balans stond.
Mm-hmm. Maar het is toch ook zo dat Hamas er geen enkel belang bij heeft om die gijzelaars op te geven?
Ja, dat snap ik wel. Maar je kunt niet net, volgens mij was het ook voor het Jeugdjournaal trouwens, je kunt niet net doen alsof dat een legitiem, zo kwam het wel over, daarom veroorzaakt het ook zoveel opschudding. Je kunt niet net doen alsof dat een legitiem standpunt is. Mm. Dan moet je natuurlijk zeggen van, ja, je moet dat veroordelen. Of je moet in ieder geval laten doorschijnen dat dit niet op eenzelfde niveau tegenover elkaar kan staan. Je kunt zeggen, ja goed, Israël heeft te maken met mensen die op deze manier denken.
Ja.
Hè, wat natuurlijk wat het voor hen ook heel ingewikkeld maakt. Omdat je met een totaal andere denkwereld en
andere narratieven misschien te maken hebt.
Te maken hebt, ja. Ja, dat kun je zeggen.
Ja, heb je nog meer voorbeelden in de media waarvan je zegt van, nou, het afgelopen jaar daar heb ik me enorm aan gestort?
Nou ja, nadat Israël dus Libanon binnenviel. Om in ieder geval te zorgen dat die raketten niet langer vanuit het zuiden van Libanon door Hezbollah konden worden afgevuurd, deden heel veel media net alsof dit uit de lucht kwam vallen. Mm. Terwijl Hezbollah begon al op 8 oktober gewoon honderden raketten op Israël af te vuren, waardoor die hele noordelijke regio zo ongeveer moest worden geëvacueerd. Want
dus
die raketten
niet
dreigden
uit de
neer te vallen. Dus het was een reactie inderdaad op een jaar van rakettenaanvallen door Hezbollah. Maar het werd net gedaan alsof dit uit de lucht kwam vallen. En de vraag was vooral van, is het wel legitiem wat Israël hier doet? En waar zijn ze mee bezig? Ook bijvoorbeeld het uitschakelen van die top van Hamas en met Hezbollah, vooral met die pagers. Mm-hmm. Ja, er was natuurlijk heel veel opschudding over, omdat men zich afvroeg van, ja, weet je, kan dit wel en zo.
Je doelt op die aanval van Israël dat alle piepers in Hezbollah ontploft.
Ja, ja, ja. En dan werd er gezien, ja, onmenselijk en zo. Ja, onmenselijk. Ik bedoel, er is van alles aan vooraf gegaan, weet je wel. En dat wordt telkens, het wordt natuurlijk wel genoemd, nou ja, soms ook helemaal niet. Maar als het genoemd wordt, dan wordt het in een context geplaatst, waardoor eigenlijk het verzet daartegen vanuit die terreurgroepen meer legitimiteit krijgt dan het optreden van Israël.
Hoe komt dat volgens jou?
Nou, omdat de sympathie daar ligt. Mm-hmm. Dat is het probleem. Omdat we dus nu zitten, en dat moeten mensen niet onderschatten, en dat moet christenen voor Israël toch ook ervaren. Je zit dus met een publiek debat, mm-hmm, dat volledig gekaapt is door, progressief woke heet dat tegenwoordig, narratief. Dat publieke debat wordt mede aangejaagd door wat de publieke omroep zou moeten zijn. Maar die publieke omroep, dat is Koekoek Eenzang, die spreekt met één stem zo ongeveer ook over Israël. Over allerlei kwesties, maar ook over Israël.
Ja.
De kwestie Israël is een thema binnen een veel groter verhaal. Mm. Namelijk de oorlog van woke tegen het Westen. En tegen de westerse normen, waarden, wat ook christelijke normen en waarden zijn, tegen de westerse cultuur. En geen dankbaarder onderwerp dan Israël, want juist op het thema Israël kun je iedereen mobiliseren. Niet alleen de linkse mensen, wat we zien, hè, allemaal linkse woke mensen, maar ook de moslimgemeenschap.
Ja, het onderwerp maakt een hoop los. Hè? Daar zijn we het wel over eens. Dat zien we ook in de demonstraties die er pro-Israël zijn, ook anti-Israël
zijn. Van deze mensen
zijn,
die ik net noem, ja.
Ja, nu kan ik me voorstellen dat jij, omdat jij anders bericht over de situatie, dat je ook het een en ander over je heen krijgt.
Kankerhond, als ik je tegenkom op straat, dan snij ik je kankernek eraf. Hm. Dat soort dingen.
Ja, ja. Maar hoe ervaar je dat? Ik bedoel,
nou, ik krijg al 10 jaar bedreigingen. Maar als je op dit thema profileert, dan krijg je ook weer wat meer van dit soort bedreigingen. Hm. Door mensen die met een gekarteld mes van oor tot oor je hals willen doorsnijden. Net zoals bij Theo van Gogh. Maar ja.
Maar ik kan me voorstellen dat dat je wel enigszins voorzichtig maakt. Dat je wel 2 keer nadenkt van, nou, zou ik dit wel schrijven?
Nou, niet zou ik het wel schrijven, maar wel altijd al, maar al jaren van, waar bevind ik mij, hoe veilig is het hier, dat soort dingen. Ja,
ja, maar zou het ook kunnen dat de media, als we ze even allemaal over één kam scheren, dat die denken van, nou, als we pro-Israël berichten, dan krijgen we een hoop bagger over ons heen. Als we pro-Palestijns berichten, krijgen we een hoop bagger over ons heen. Dus wij proberen maar een beetje het voorzichtige midden te zoeken.
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de grote kranten zoals Volkskrant en NRC, voor zover het grote kranten staan, zijn, die staan hier gewoon ideologisch in. Ik denk de krant als AD niet, die doen inderdaad wat jij nu zegt. En de publieke omroep, die staat hier echt gewoon politiek in. Dat is het verlengde van, de publieke omroep is voor een heel groot deel het verlengde van, laten we zeggen, het PvdA GroenLinks standpunt.
Ja. Ja, dus en die zijn bevooroordeeld in die zin.
Ja.
Ja. Nu, Telegraaf, hè, berichten onlangs dat Joodse organisaties moeite hebben om bijeenkomsten te kunnen organiseren. Ja. Omdat ze geen zalen kunnen krijgen, theaterzalen of conferentielocaties in Nederland. Denk je dat er een relatie is met de manier van verslaggeving in Nederland en het feit dat de Joodse gemeenschap nu het moeilijker heeft?
Oh ja, zeker. Dat En natuurlijk bepaalt dat voor een heel groot deel die verslaggeving en die berichtgeving over het conflict bepaalt voor een heel groot deel natuurlijk wat mensen denken. En de manier waarop op de Joodse gemeenschap gereageerd wordt.
Ja.
Voor zover die Nederlanders dan nog echt waarde hechten aan wat hen, zeg maar, wordt aangeboden via de media. Een heel groot deel van die Nederlanders die zoekt natuurlijk, die begrijpt dat ze gemanipuleerd worden voor een deel en die zoeken een uitweg op sociale media of op internet en zo.
Ja.
Maar natuurlijk heeft dat invloed, omdat die. Ik heb zelf meegemaakt. Ik schreef over dat Wiebel Dance Festival. Dat bij die herdenking van 7 oktober kwam er onder andere een DJ die ook bij het Nova Festival was geweest. Kwam naar Nederland en samen met anderen zouden ze op een boot een festival organiseren.
Ja.
En op het laatste moment heeft die eigenaar van die bootorganisatie, ja, die heeft dat afgelast. En toen moesten ze van de weeromstuit heel snel een andere boot vinden.
En dat was een direct gevolg van berichtgeving, zeg jij?
Ja, dat was ook van, ja, ik wil toch liever niet met die Joden geassocieerd worden.
Ja, wat is het gevolg van eenzijdige verslaggeving voor de Joden in Nederland? Je hebt hier een voorbeeld van een boot die afgelast is, of een locatie die afgelast wordt, maar voor de Joodse gemeenschap?
Nou, dat ze zich heel erg in de steek laten voelen, dat ze zich heel erg geframed voelen, dat ze bang zijn voor een deel, dat ze denken van, is hier nog wel een toekomst voor ons in Nederland? We zijn zo klein in de minderheid, 30.000, 40.000 mensen. Wat is onze toekomst hier dan? Dat ze denken, waarom wordt er zo naar ons gekeken? Terwijl een deel van de Joden, ook Joden in Nederland, ook gewoon helemaal niet achter Netanyahu staat. En helemaal niet achter die extreemrechtse types in zijn kabinet en zo. En dat
maar
zij,
ze worden er wel op aangesproken.
Ze worden wel op aangesproken. En dat ze natuurlijk, dat dit herinneringen bovenhaalt bij hen aan wat hun grootouders en misschien wel ouders is overkomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. En dat zij nu weten, en dat weet ik nu ook, dat zomaar weer kan gebeuren. En dat is natuurlijk het schokkende van wat wij hebben gezien na 7 oktober. In plaats van dat er massale solidariteit met Israël op gang kwam en met het Joodse volk, dat opnieuw een soort van kleine holocaust beleefde, is het tegendeel het geval geweest. En nu kunnen wij dus allemaal zien, met eigen ogen, dan moeten mensen zich ook goed realiseren, dat wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd met de Joden in Nederland, dat het gewoon weer zou kunnen gebeuren.
Is dat echt waar je zorgen over maakt?
Nou, daar maak ik me vreselijke zorgen over, ja. Want, ik bedoel, we staan maar aan het begin. Alleen al demografisch in Nederland is het zo dat het antisemitisme sterker zal worden. Hè? Met de toename van het aantal met het uitdijen van de islamitische gemeenschappen, komt ook het antisemitisme zal groter worden.
Ja.
En bovendien zie je ook nog eens dat aan de rechterkant van het politieke spectrum, hè, dat daar ook zware antisemitische sentimenten bestaan.
Dus aan beide kanten neemt het toe, zeg je?
Ja, dat is niet per se beide kanten, maar dat is binnen de, zeg maar, het verschrikkelijke is natuurlijk dat zowel binnen radicaal rechts als extreem links als binnen de islamitische gemeenschap hevige antisemitische sentimenten bestaan, waarvan wij voor 7 oktober dat misschien wel dat vermoeden,
maar
nu hebben we het bewijs, we hebben letterlijk het bewijs gezien.
Ja.
En we zien het bewijs bijna elke dag. En nog kijken mensen weg en denken ze, ja, het zal wel. Hè? Het betreft mij niet, zijn de Joden maar of zo.
Ja,
ja, dat baart me heel veel zorgen.
Inderdaad. Ik heb nog één laatste vraag voor jou, Weert. De mensen die deze uitzendingen kijken, die zijn denk ik over het algemeen niet journalisten zoals jij. Heb jij tips voor de mensen thuis? Als zij het nieuws volgen, als ze dingen lezen, hoe kun je bepalen of iets betrouwbaar is of niet betrouwbaar is?
Nou, zet in ieder geval die knop uit van de tv En ga naar het internet en naar sociale media. En vooral naar Twitter. Twitter wordt enorm gedemoniseerd. Maar als je goede zoekopdrachten ingeeft, dan kun je al het nieuws wat jij zou willen weten en horen, dat kun je daar vinden.
Dus we moeten zelf allemaal journalisten worden en zelf ons nieuws
Nee, halen. Je moet gewoon kijken naar mensen als Douglas Murray bijvoorbeeld, een bekende Engelse, Britse auteur die zich vanaf 7 oktober heel sterk inzet ook voor objectieve verslaggeving over Israël. Er zijn allerlei grote Engelstalige podcasts, of luister naar mijn podcast, waarin je soms urenlang gebombardeerd wordt met informatie die heel veel actueler en diepgravender en diepgaander is dan wat je normaal gesproken via tv of radio tot je krijgt.
Dus jouw advies is, zorg dat je goed voorgelicht bent.
Nou ja, dat sowieso, ja. En ja. Als je daar tijd voor hebt en interesse in hebt.
Bierduk, dank voor jouw komst naar de studio.
Graag gedaan.
En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven en ook het nieuws volgen via onze website cvi.nl/actueel. Daar kunt u terecht voor actualiteit over wat er aan de hand is in Israël. Ook onze uitzendingen die zetten wij op deze pagina. En zo blijft u op de hoogte van de situatie in Israël. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.